En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd van de Libertijnen en van de Cyreneërs en van de Alexandrijnen en van degene die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En ze konden niet weerstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit, die zeiden: wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En alle die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. We lezen verder in hoofdstuk 7 vanaf vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij weerstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als hij nu dit hoorde, barstte hun harten en ze knarsten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Gemeente, vanmiddag gaat het over het sterven van Stefanus. Dat is eigenlijk vers 54 tot en met 60 uit de tweede schriftlezing, Handelingen 7. Ik lees de laatste twee versen hiervan als samenvatting, Handelingen 7, 59 en 60. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus als bloedgetuige en kroongetuige. Hij is een profetisch getuige. Een priesterlijk voorbidder. En een koninklijke kroondrager. Zijn naam betekent kroon. Jongens en meisjes, verschillende van jullie waren vorige week ook in de kerk. Weten jullie nog wat dat moeilijke zinnetje betekent? Het bloed van de martelaren is een zaad voor de kerk. Weet je nog wat dat betekent? Heb ik uitgelegd, hè? Ik zeg het nog een keer natuurlijk. Dat betekent: hoe meer de christenen vervolgd worden om Jezus wil, des te sneller breidt de kerk van de Heer Jezus zich uit. Dat was vroeger zo, in eerste christengemeenten. Vervolgingen die beginnen in Jeruzalem. En daarna in heel het Romeinse Rijk. Maar dat is nu nog zo. In onze tekst wordt Stefanus, of eigenlijk moet ik zeggen Stefanus, als je in het Grieks kijkt waar de nadruk op valt, maar dat maakt niet uit. Stefanus wordt de eerste martelaar in het Nieuwe Testament, na de komst van de Heer Jezus. om zijn getuigenis van Christus. Zijn bloed kleurt de stenen rood als hij biddend op zijn knieën valt om vergeving te vragen voor zijn vijanden. En hij geeft om Jezus wil de geest. Om de kroon van de heerlijkheid te ontvangen. En dat hangt allemaal samen met zijn profetisch getuigenis. Als hij in de samenvatting die hij geeft van heel het Oude Testament en de boodschap van God, zijn rede laat uitlopen op de komst van de Messias. En zegt dat Jezus Christus, de gekruisigde, dat hij de Messias is. En wat gebeurt? Een vijand van het evangelie komt later tot bekering. En dat heeft alles te maken gehad met de voorbeden van Stefanus voor zijn vijanden. Wie zou dat zijn? Die vijand die de christenen vervolgde en die later tot bekering kwam. Nou, wie zou dat zijn? Kinderen? Dat was toch de apostel Paulus? Die was hierbij en die paste op de jassen van de hoogwaardige, de eerwaarde heren. Maar het woord gaat voort in de wereld. Overal worden gemeenten gesticht en de kerk, de gemeente van Christus, groeit. Ja, het is echt waar. Het bloed van de martelaren is als een zaad voor de kerk. Ondanks al die verkrachting en mishandeling en moord in zoveel landen, we hebben daar vorige week bij stilgestaan, breidt het koninkrijk van God zich uit. Juist daar waar de vervolging is. Ik las in het blad van Open Doors een verslag van iemand uit Noord-Korea. Er is geen land op de wereld waar de christenen zo zwaar worden vervolgd als in Noord-Korea. Ze worden daar beschouwd als politieke dissidenten. En in strafkampen worden ze behandeld als misdadigers. Ik geef een klein stukje van het verslag door. Op een dag greep de directeur, een van de mannen die christen was. De bewakers hingen deze gelovigen op zijn kop. En de directeur schreeuwde, zeg dat je niet in de hemel gelooft. De hemel is niet meer dan een woord. Zeg gewoon, ik geloof niet in de hemel. Het woordje God mag daar niet eens gebruikt worden. De gelovige man zei geen ja en zei geen nee, hij zweeg. En toen lieten ze hem zakken. En begonnen hem te schoppen, zodat hij overal bloedde. De directeur prikte met een stok in zijn lichaam en maakte wonden. Maar nog steeds verloochende hij de Heere Jezus niet. De directeur was woest. Hij begon op de christen te stampen, terwijl hij de anderen voorhield, dit gebeurt als je in de hemel gaat geloven. Dan gebeurt dit met jou. Toen gaf hij aan de andere gevangenen bevel om over het lichaam van deze christen heen te lopen. Het was verbijsterend zoals deze man stierf. En de getuige zegt, zo heb ik veel gelovigen zien sterven. En nooit hebben ze God, de Heere Jezus en de hemel verloochend. Ze hadden maar behoeven te zeggen dat ze niet in religie geloofden en dan waren ze vrijgelaten. En er stond in het artikel bij, deze getuige is later zelf tot het geloof gekomen. Dat is wat gemeente, jongelui. Dat gebeurt nog in Noord-Korea waar de sikkel en de halve maan in het vaandel slaat. En toch groeit het aantal mensen die zich scharen onder de banier van het kruis. Ja, het bloed van de martelaren is een zaad voor de kerk. De apostelen worden gegeeseld. Maar ze zijn blij. En ze gaan door met de verkondiging van het evangelie. Stefanus wordt gestenigd. Maar door zijn gebed wordt de apostel voor de heidenen geroepen die het evangelie gaat verkondigen in heel de Romeinse wereld, ook in Europa. Stefanus. Wie was dat eigenlijk? Nou, als je hoofdstuk 6 leest, daar worden 7 diakenen gekozen om het diaconaat beter te kunnen uitvoeren in de gemeente van Jeruzalem. En een van die 7 diakenen was Stefanus. Hij was rijk bedeeld met gaven van hoofd en hart, de gaven van het geloof en van de wijsheid en van de overtuigingskracht. Maar boven alles staat van hem verschillende keren in de Bijbel, hij was vol van de Heilige Geest. Hij was er helemaal vol van. Hij was niet alleen een goed organisator, dat kan soms ook heel belangrijk zijn, maar een gezalfd prediker. En als hij in de tempel te maken kreeg met oppositie, dan diende hij ze heel overtuigend van repliek. Dat blijkt ook uit de verdediging die hij houdt voor de Hoge Raad. Heel die reden van Stefanus. Je zou dat vanavond dus mooi eventjes voor jezelf of als gezin kunnen lezen. Daarin vat hij de geschiedenis van het Joodse volk kort en bondig samen. En hij trekt de lijnen door naar zijn eigen tijd op een manier die de anderen versteld doet staan. Toen hij geboren werd, noemden zijn vader en moeder hem Stefanus. En ik zei het al, dat betekent krans of kroon. Dachten ze, dit kind is een kroon op het huwelijk. Ja, dat zou goed kunnen hoor, want dat is het ook, kinderzegen. Maar God wist dat deze martelaar als kroongetuige de kroon van de overwinning zou ontvangen. En toen hij de Heere Jezus leerde kennen en volgen, kreeg die naam van hem een steeds diepere inhoud. Hij werd zelf een sierlijke kroon in de hand van de Heere. Hij werd een kroongetuige van de met heerlijkheid gekroonde koning Jezus. Hij werd ook een bloedgetuige, getrouw tot de dood. Tot een marteldood. En wat was zijn geheim? Nou, Stefanus was een man vol van de Heilige Geest. En alleen daardoor kon hij profetisch getuigen. Dat woordje vol is eigenlijk heel kenmerkend voor het leven van Stefanus. Vol van geloof, vol van de geest, vol van kracht, vol van heerlijkheid, vol van ontfermende liefde voor zijn vijanden. In één woord, gemeente, hij was vol van Jezus. Hij schreeuwt niet tot zijn rechters om hulp. Hij smeekt niet om genade. Hij staat daar onbeweeglijk te midden van de kolkende golven van vijandschap en haat die tegen hem aanslaan. Geen spoor van angst of onrust staat te lezen op zijn gezicht. Wel de glans van vrede en van verrukking. Zijn aangezicht blinkt als het aangezicht van een engel, hebben we gelezen. En dat zagen zijn omstanders. Kunnen de mensen dat dan aan je zien? Wat denk je, jongelui? Zie je dat ook in je omgeving, dat mensen iets uitstralen van de nabijheid van God en van de liefde van de Heer Jezus? In hun doen, in hun laten, in hun woorden, in hun begrip, in alles. Dan ben je niet gevaarlijk voor een ander, hoor. Als Stefanus vol was geweest van een wettische geest en als hij gezwegen had over de Heer Jezus, dan had hij geen enkel risico gelopen. De vijanden van Jezus zouden hem geen enkel kwaad hebben gedaan, omdat hij hun geen kwaad aandeed. Maar omdat hij vol was van de Heilige Geest, kwam de Satan met zijn geesten, allen die aan hem onderworpen zijn, zijn hele leger, op hem af.
En hij zorgt ervoor dat hij gemarteld wordt en gedood.
De Heilige Geest maakt Stefanus tot een profetisch getuige. Heel zijn verdediging ging zijn reden voor het Sanhedrin, als het ware een stuk woordbediening. Vanuit de schriften houdt hij de Joden voor dat ze wel denken dat ze de Heere God dienen, net als hun vaderen, Mozes. Maar hij vertelt ze dat ze juist Mozes en de profeten verwerpen, die door Mozes voorzegde grote profeet, dat is de Heere Jezus, die hebben ze zelfs gedood. En als Stefanus dat zegt, bedoelt hij dat uiteindelijk tot hun behoud. Ze moeten eerst worden ontdekt aan hun grote zonde en dan hun leven vinden in de kruisdood van Jezus. Hoor eens wat een mokerslagen Stefanus uitdeelt. Uit liefde. We lezen vers 51, 52. Gij hardnekkigen, zegt hij. En onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige. Van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Dat zal je gezegd worden. En het is gelijk raak. Het is mooi als een preek gelijk raakt. Maar dat kan op een positieve of op een negatieve manier. Hier op een negatieve manier. Je zult maar een verrader en verloochenaar en moordenaar van de Messias genoemd worden. En iemand die onbesneden is van hart en oren. Nou, dat is moeilijk. Wat is dat nou weer? Onbesneden van hart en oren. Ja, dat is beeldspraak inderdaad. Onbesneden van hart betekent eigenlijk dat je geen nieuw hart hebt. Dat je de Heere niet lief hebt. Dat je onbekeerlijk bent en ontoegankelijk voor God. Een onbekeerd hart. En onbesneden van oren, dat betekent dat je niet meer bereid bent om te luisteren. En te gehoorzamen. De toepassing die Stefanus maakt is recht op de man af. Persoonlijk, concreet, ontdekkend. Zijn woorden slaan in als een bom. De torens van hun zelfverzekerdheid ontploffen. En dan moet Stefanus zeggen, jullie weerstaan altijd de Heilige Geest. Dat kan, hè, dat je de Geest weerstaat. Dat de Heilige Geest die hier nu is vanmiddag in de kerk, onder het woord, en die jou en uw hart wil bereiken en wil kneden, dat je de Geest tegenstaat door gewoon niet te luisteren. Of te denken, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Of ik blijf mijn leven maar gewoon houden zoals ik dat heb. Nee, dat is heel erg hoor, als je de Heilige Geest weerstaat. En zulke predikers zijn nu overal nodig. Zoals Stefanus. Geen mensenbehagers, maar mannen die de natuurlijke godsdienstige gevoelens en het vrome vlees van hun hoorders niet strelen, maar dienstknechten die de harten van de hoorders doorsteken met het zwaard van de geest. Fel striemen de woorden van Stefanus op hen neer. Niet wraakzuchtig. Juist gunnend. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Waarom is die nou zo fel? Omdat hij niet één van zijn hoorders gunt aan de duivel. Daarom. Wie vol is van de geest, misgunt niemand de zaligheid en het eeuwige leven. Stefanus is vol van de persoonlijk ervaren liefde van Christus, maar ook van de liefde van Christus tot zijn gemeente die door zijn dienaren heen bidt, laat u met God verzoenen. Dat kan in Christus die tot zonde is gemaakt. En zo kan Stefanus zijn vijanden aanspreken. En hij preekt
Alsof hun leven ervan afhangt. Van het luisteren naar zijn stem. En dat is ook zo. Gemeente, bid altijd voor predikers van het evangelie. Evangelisten op het zendingsveld. In Nederland, waar ook. In het evangelisatiewerk. Buig je knieën voor je naar de kerk gaat. En bid voor de prediker. Want dat is een mens. En die moet vol worden van de Heilige Geest. Om eerlijk en vrijmoedig en ontdekkend en vertroostend het woord van God aan de gemeente te verkondigen. Niet vleien, maar strijden. Om het eeuwige behoud. In de worsteling voor Gods aangezicht. Van alle mensen. Als je niet gelooft in de bekering van vijanden, ja, dan kun je het preken wel staken. Maar Christus is gestorven, niet voor vrienden, maar voor vijanden. En daardoor kon hij vijanden maken tot vrienden, net als Saulus van Tarsen. Ouders, als u vol bent van de Heilige Geest, dan doet u ook zo naar uw kinderen toe. Dan ga je daarmee om in de volheid van de Geest. Eerlijk, ontdekkend en vertroostend. Dan zijn we gunnend naar elkaar toe als gemeente. En recht door zee. Met het zwaard van het woord. Dat verwond, maar gedoopt is in het bloed van Christus. In de liefde. Niet om iemand de hel aan te zeggen. Maar terug te brengen bij God. Stefanus is een profetisch getuige. Maar hij is ook een priesterlijk voorbidder. En voor we daar op doorgaan, zingen we eerst. Over de werking van het woord uit Psalm 56, vers 5 en vers 6.
profetisch getuige, die kroondrager, maar ook een priesterlijk voorbidder. Stefanus dreigt niet naar degene die hem haten. Integendeel, hij bidt. Hij bidt voor ze. In navolging van zijn grote meester, de Heere Jezus, zegt hij: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Met ogen die blikkeren van haat kijken ze naar hem. En zijn gezicht ziet eruit als een lichtende engel. Een hemelse glans is op zijn gezicht af te lezen. Want hij ziet Jezus. Zijn dierbare borg en zaligmaker. De gekruisigde die gekroond is. En die door zijn vijand met vuisten, door zijn vijanden met vuisten geslagen is. En als je op hem ziet, gemeente, alleen dan kun je blijven liefhebben. Ook als de vijand briest van beestachtige woede, en dat is hier zo. Stefanus' hart klopt in liefde. En hij zegent hen die hem vervolgen. Proeft u hoeveel genade daarachter zit, achter zo'n zinnetje? Hij zegent degenen die hem vervolgen. Dan heb je veel genade, als je dat kunt doen. Uit pure vormelijkheid hebben ze geluisterd. Maar dat woord dat drong door tot op het bot van zijn haters. Zo pijnlijk was de verontwaardiging die ze in hun hart voelden, dat er staat, ze begonnen te knarsen met hun tanden. Dat is volgens de Heere Jezus de reactie van degenen die zijn in de rampzaligheid. De hel. Het is de vijandschap van de duivel tegen de kerk van Christus. Er staat ook, en hun harten barsten open van woede. Ze werden doorgezaagd, kan het Griekse woord ook betekenen. Ze bogen niet voor het woord van Stefanus, waarin Jezus het middelpunt vormt, maar waarin ze wel beschuldigd worden. Ze buigen niet, ze briesen. Het woord van God is voor deze ijzerharde mensen een zaag, zoals een chirurg die gebruikt als hij een botoperatie moet verrichten. Ze hadden geluisterd, maar het vonnis van Stefanus stond allang vast. Met die laatste woorden, jullie zijn onbesneden van hart en oren, breekt alle rechterlijke waardigheid weg. De raadzaal wordt een soort leeuwenkuil. Stefanus heeft de eer van het edelachtbare gezelschap aangerand. En er is geen pijn die zo diep brandt als de pijn van gekrenkte hoogmoed. Hoewel, bent u me voor in uw gedachten? Wat doet er nog meer zeer? Gemeente, er is eigenlijk geen pijn die dieper schrijnt dan de liefdepijn die je voelt in je hart als je in aanraking komt met God. Met de heilige God, met de heerlijke God, met de rechtvaardige God, met de barmhartige Vader. Hoe intiemer de verhouding met God, hoe dichter bij God, des te feller is de pijn vanwege de zonde die je bedreven hebt tegen een goeddoend God. Zoals op de Pinksterdag, toen onder het woord van Petrus de harten van de mensen verslagen waren, ook zo'nzelfde situatie, ze werden beschuldigd van de dood en de kruisdood van de Heere Jezus. En toen hij zei, laat je dopen in de naam van de Heere Jezus, van Jezus Christus, tot vergeving van zonden. Ja, de Heere Jezus, dat is het enige medicijn tegen zo'n doorgezaagd hart. Geen naam is er beter en zoeter voor het hart. Die naam draagt mijn heiland.
Hij heelt alle smart, echt waar.
Je ziet het bij Stefanus. Hij heft zijn ogen op naar de hemel. En toen zag hij hoe de rechters tarsenknandend voor hem stonden. En toen wist hij dat het geen enkele zin had om zich nog verder te verdedigen. Maar hij ziet omhoog. En hij kijkt naar de hemel. En hij ziet de heerlijkheid van God. Hij krijgt, om het zo te zeggen, stervensgenade. Voor de dood hoeft hij niet te vrezen. Stefanus kon sterven. Kun jij dat ook, jonge vriend? U? Kunt u sterven? In de nabijheid van de Heer Jezus kan dat. Als je met God verzoend bent, kan dat. Want dan is er vrede met God. En een onuitsprekelijk heerlijke vreugde vervult het hart van Stefanus. Het gordijn wordt als het ware weggeschoven en hij ziet Jezus aan Gods rechterhand. Te midden van al die afschuwelijke woede ziet hij Gods heerlijkheid. En nu ziet hij niet meer die haatdragende ogen om hem heen en die beledigende scheldwoorden waarmee ze hem willen verlammen, hoort hij niet meer. En er is ook geen doodsangst. Hij ziet de heerlijkheid van God. Hij ziet Jezus aan Gods rechterhand. Ja, Gods rechterhand is hoog verheven en Gods rechterhand zal de redding geven, dat weet hij, dat gelooft hij. De hemelse glimlach geeft in de hel van aanvechting bevrijding en angst. Bevrijding van alle angst. Daar staan ze. De deuren van het rechtsgebouw zijn gesloten. Woedende vijanden staan binnen. Wachters staan bij de poort. Stefanus kan nergens heen. Maar hij ziet opwaarts om op God te letten. En de hemel is voor hem geopend. En hij ziet de mensenzoon in de grootste heerlijkheid en luister. En hij houdt zijn ogen gericht op de grote rechter van hemel en van aarde. Hoog rijst Jezus op boven alle zorg en nood en pijn. Hij ziet zijn vijanden niet meer. Zij sluiten daar in blinde haat hun ogen voor. Zij kunnen niet zien wat Stefanus ziet. Hij roept als het ware in verrukking. Ik zie de hemel geopend. En de Zoon des mensen, de Heere Jezus, staande aan de rechterhand van God. Oh, ik dacht dat hij daar zat. Dat hebben we toch beleden, zo straks met de 12 artikelen. Zittende aan de rechterhand van God. Ja, zijn werk is volbracht. Hij kan gaan zitten. Maar hier zegt Stefanus, ik zie hem staan. Waarom? Jezus is gaan staan. Jezus is begaan met zijn strijdende kerk op aarde. Jezus buigt zich in ontferming toe naar zijn dienstknecht Stefanus. Staande. Nee, hij zegt niet, ik zie de hel voor jullie geopend, maar hij zegt, ik zie de hemel open, mensen. En dan gaat zijn profetisch spreken over in priesterlijk bidden, want dan bidt hij, Heere, Curie, Heer Jezus, reken hun deze zonden niet toe. Lieve gemeente, als je toch zo mag sterven. Is dat niet heerlijk? Zo vergevingsgezind ten opzichte van degenen die je kwaad berokkend hebben. Zou u daar niet voor tekenen? Of denkt u nooit aan uw sterfbed? Dat komt. Tenminste, ja. Als je niet in één ogenblik door een ongeluk of door een hartstilstand uit dit leven wordt weggerukt, dan krijg je een sterfbed.
Maar als je zo wordt weggenomen, zal het goed zijn? Hebt u niks meer goed te maken met uw naaste? Kunt u bidden voor uw vijanden? En zo wordt Stefanus door het zien van de Heere Jezus en het feit dat hij zegt, ik ben een getuige van de opstanding van Christus in heerlijkheid, eerst uit de dood en toen in heerlijkheid, want hij ziet hem in de hemel. Dus die grote verleider die de Joden gekruisigd hebben, die is niet dood, maar die leeft en die staat aan Gods rechterhand en die heeft de macht over deze wereld en hij regeert overal. En dat is eigenlijk de vlam in het kruidvat. Wat? Jezus? Zegt deze man dat Jezus leeft? En dat hij de wereldheerschappij heeft? En dat hij de Messias is? Dat is voor hun vrome oren ondraaglijk. Een nog sterkere uitbarsting van woede is er het gevolg van. Durft deze man te zeggen dat die verleider die zij gekruisigd hebben in de hemel is? Dat is een gloeiende priem in een open wond. Die pijn is te zwaar. Die stem moet zwijgen. Voor eeuwig zwijgen. Van woede en opwinding beginnende eerwaarde heren van het Sanhedrin luid te krijsen en te schreeuwen. En weet je wat ze ook doen? Ze stoppen hun oren dicht. En in blinde woede stormen ze als één man af op Stefanus om hem te stenigen. Officieel moest de Romeinse rechter ieder doodvonnis bekrachtigen. Dat is bij de Heere Jezus ook gebeurd. Al was dat heel leugenachtig en helemaal fout. Maar het was wel officieel de Romeinse overheid. Stefanus wordt terechtgesteld zonder toestemming. Ze werpen hem de stad uit en ze stenigen hem. Duidelijk is dat ze Stefanus luid krijsend de stad uitsleuren, tot buiten de poort van Jeruzalem. En daar gaan hun vrome jassen uit. En als een godsdienstig mens een vrome jas uitdoet, dan kan je nog wat meemaken. Dan komt er soms een hele goddeloze aap uit die vrome mouw. Ze stenigen hem zonder vorm van proces. Dan komt hun ware gedaante openbaar. Trouwens bij Stefanus ook. Deze bloedgetuige balt niet zijn vuisten, maar er staat hij buigt zijn knieën. In zijn laatste ademtocht houdt hij de deur naar God voor zijn vijanden open. Hij bidt om hun behoud, Heere. Reken hun deze zonde niet toe. Dat is zijn allerlaatste gebed. Zijn allerlaatste wens. Als hij bezig is om in zijn sterven gelijkvormig te worden aan de Heere Jezus. Want die bad hetzelfde. Hè? Vader, reken hun deze zonde niet toe. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zijn laatste wens is niet een mooie tekst voor boven de rouwbrief, of een psalm die gezongen wordt op het graf. Dat is natuurlijk wel goed. Dat is wel een genade als de familie dat zo mag regelen met elkaar. Dat gebeurt wel anders. We hebben bij de begrafenis van mevrouw De Bruin ook gezongen op het graf. Hè? Dat is wel een teken, een gave van de Heere. Maar het testament van Stefanus is het gebed of God zijn moordenaars wil bekeren. Gemeente, moet ik de toepassing nog maken? Dat kunnen we toch zelf? Kijk, de kring van je vrienden is erop na. En je familie, je gezin, je kinderen en kleinkinderen als je die hebt, je broers of zussen. Daar bid je toch voor? Ja, daar bid je voor. En voor je vijanden? Bid je daar ook voor?
Wij vouwen onze handen natuurlijk voor degene die we lief hebben. Maar vouwen wij onze handen en buigen wij onze knieën ook voor degene die ons haten?
Voelt u geen spanning? Voelt u hoe moeilijk dat is? Maar het is Bijbels. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Maak mij vol van uw Heilige Geest.
En gemeente, nog een les. Ze stoppen hun oren dicht. Want ze wilden de naam van Jezus niet meer horen. Hier zit toch niemand, hoop ik, in de kerk die zijn oren dicht stopt voor het evangelie. Of die misschien zegt, al dat gepraat over Jezus, dat vind ik maar een lichte bedoeling. En telkens weer Christus en nog eens Christus, dat stuit me tegen de borst als de wet nu eens wat scherper gepreekt zou worden. En als de verlorenheid van de mens nu eens wat breder uitgemeten zou worden, dan zou ik niet zo met gekromde tenen in de kerk zitten.
Ach, arme. Eerlijk. Het gaat toch om hem. Wie de schoen past, die trekken hem maar aan. En als het niet past en je trekt hem toch aan, ja, dan zit je met gekromde tenen, dat klopt. Erger u niet, lieve gemeente, als de rijke liefde en barmhartigheid van de Heer Jezus wordt uitgestald en aangeboden in de verkondiging van het woord, opdat verloren mensen nog gered kunnen worden.
Ik bid God dat u dan zo arm wordt, dat u alleen nog maar van Jezus kunt leven, als van het brood des levens. Het brood dat leven geeft, die zich verhardt onder de prediking van de gekruisigde zaligmaker, die zal het eeuwige leven niet hebben. De priesterlijke voorbidder. Maar, en daar eindig ik nu mee, een koninklijke kroondrager. We zingen uit Psalm 138 en we zingen vers 3... en vers 4. kroongetuige, de bloedgetuige. Stefanus, een profetisch getuige, een priesterlijk voorbidder, een koninklijke kroondrager. Van Stefanus gold nou echt wat de Heer Jezus schrijft in een van die brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. Zijt getrouw tot de dood, zelfs als het je de dood kost. En ik zal u geven de kroon des levens. Stefanus was de eerste martelaar in het Nieuwe Testament. Wij worden niet gemarteld door de wereld of door de overheid. Maar we zagen het de vorige keer al. Ook in de kerk kun je wel littekens oplopen. In je ziel. Stefanus is niet ter dood gebracht door de Romeinen, maar door zijn eigen volk, zijn eigen kerk, waar hij lid van was. Hij lijdt om de naam van Jezus. En dat doet pijn. Maar dat geeft ook vreugde. Zelfs een vreugde en vrede die alle verstand te boven gaat. Wanneer? Als je ziet op Jezus. Als je hem in het oog hebt. Als je je kruis draagt achter die bloedende rug van de zaligmaker. Een christen draagt zijn kruis achter Jezus. Zijn we bereid om in de maatschappij, in de politiek, te lijden om de naam van de Heer Jezus, dat kleine lijden wat er kan zijn. Wonderlijk, dat God juist in de kruisweg wordt verheerlijkt. Want dan is hij zo nabij, zo dicht bij Stefanus. Jezus had in de bergrede gezegd, zalig bent u. Als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil, verblijd u. En verheugt u, want uw loon is groot op de hemel. Ziet toch op hem. De kroon van de overwinning wacht. Christus heeft ook voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis gedragen. En de schande veracht. En die vreugde was dat hij zijn bruid kocht met zijn dierbaar bloed. En eenmaal bij zich zou hebben. En in de tijd toe zou brengen door het werk van de Heilige Geest in dit laatste der dagen. En zo zal Stefanus zijn naam eer aandoen. Hij zal de krans van de overwinning behalen. Maar voor Stefanus gekroond wordt, buigt hij eerst nog diep ter aarde, net als zijn meester. Tijdens zijn preek heeft hij rechtop gestaan. Maar als ze als brullende leeuwen en tijgers op hem aanvallen, dan buigt hij in gebed, vallende op zijn knieën, bad hij: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen, zei Jezus. Paulus zegt later na zijn bekering dat hij niet wist wat hij deed, toen hij paste op de kleren van de priesters tijdens de steniging van Stefanus. Maar dat is de manier voor Stefanus om al zijn vijanden kwijt te raken aan God. En de weg naar het vaderhuis open te houden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Wat blonk zijn geloof in stralende kracht toen hij de schriften samenvatte, het hele Oude Testament. Wat schitterde het juweel van de christelijke hoop toen hij omhoog zag. En in zijn laatste woorden nu geurt de liefde. En de liefde is nog meer dan geloof en hoop. De liefde zoekt niet zichzelf, maar anderen. Het woord van Stefanus, het antwoord van Stefanus op de haat van zijn vijanden is liefde. Stefanus bezwijkt van verlangen naar het vaderhuis, waar ook Jezus is. Maar in zijn sterven strekt hij als met een laatste krachtinspanning zijn armen nog uit naar zijn vijanden, om ze in zijn voorbeden als het ware mee te dragen naar de poort van de eeuwige stad.
En dat is het wereldoverwinnende geloof, dat in de liefde geworteld en gegrond is. Wat een sterfbed. Heerlijk, als geloof, hoop en liefde zo schitteren. Ziet u het voor u? Voor uzelf, u denkt daar toch wel aan. Hoe zal dat zijn? Wat zal ik zeggen? Heb ik nog iets goeds te maken? Iets goed te maken, dan moet je het nu doen. Want morgen kan te laat zijn. Moet je nog met God verzoend worden, jongelui? Ouderen. Dan moet je nu aan Gods voeten vallen. Want morgen kan het te laat zijn. Paulus zei tegen die stokbewaarder: geloof in de Heer Jezus. En je zult zalig worden. Ja, maar hoe moet ik dat doen? Doe het maar. Ja, maar ik kan het toch niet pakken? Nee, maar hij pakt u toch door het woord. Hij neemt u mee. Hij wil er zijn in zijn overweldigende liefde. Moet je je oren niet dichtstoppen. En moet je de geest niet weerstaan. En zeggen: Heer, ik ben een verloren mens. Ik heb niets aan te brengen voor u. Wees mij arme zondaar genadig. En dat doet God. Hij schenkt zijn genade, zijn liefde aan mensen die hun vijanden lief hebben. Dat zie je hier gebeuren. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. De vijanden wilden zijn dood, zijn sterven, tot een marteling maken. Ze wensten niets liever dan kreten van pijn uit zijn mond te horen en flikkering van angst in zijn ogen te zien. Stefanus, die moet de hel in. Maar de Heere opent de hemel. En hij zegt: Stefanus, kijk maar naar boven. Ik zie Jezus. En gemeente, als u op hem ziet, kunt u zo sterven. Het Sanhedrin verplettert hem met stenen, maar God legt hem te slapen, staat er in de beschrijving van Lucas. In zijn allerlaatste snik op aarde werpt Stefanus zich aan het hart van Jezus. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Nog een zucht. En hij is er. Een mond, om zijn mond is een glimlach. Op zijn bebloede gelaat ligt vrede. Het wordt stil. Het slachtschaap is bij de herder. De pelgrim is thuis. De engelen dragen zijn ziel omhoog. De gezaligden in de hemel verwelkomen hem als de eerste martelaar van het Nieuwe Testament. Met die naam van Jezus op de lippen als martelaar mag hij sterven in de middelaar. Het staat zo mooi. Stefanus ontslaapt. Wat is dat ontslapen? Dat wordt altijd alleen maar van Gods kinderen gezegd in de Bijbel. Nou, ontslapen, dat is wakker worden. Hij wordt wakker in de eeuwige heerlijkheid. Straks wordt zijn lichaam geborgen in de aarde, gezaaid als een zaad tot de dag van de opstanding. Gemeente, de les: hoe wilt u sterven? Ja, zegt u, liever niet de marteldood. Nou, dat vind ik ook. In de oud-christelijke kerk verlangde men daarnaar, naar de marteldood. Dat hoeft niet. Sterven is toch al moeilijk genoeg. Maar je sterft wel zoals je geleefd hebt, in de regel. En bij het leven van de goddelozen hoort niet het sterven van de oprechten. En daarom, lieve gemeente, is Christus uw zaligmaker. Want als dat niet zo is, aan wie moet je dan je geest bevelen in het uur van je sterven? Dan dragen de engelen uw ziel niet naar boven in de hemel en dan verwelkomt Jezus u niet, maar de duivel. En dan verlies je alles. En weet je wat er dan gebeurt? Dat hebben we gehoord bij de leden van het Sanhedrin. dan zal je hart barsten. En je zult eeuwig, tandenknarsend, spijt hebben van het feit dat je je niet hebt bekeerd. En je zondige leven niet wilde laten reinigen. Nee, ik zeg dit niet om u de stuipen op het lijf te jagen, maar het is wel waar. En denk er nou eens over na. Want ons leven is zo ernstig. Zijn nodigende handen zijn vanmiddag tot ons allen uitgebreid. En hij zegt, kom, wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Stefanus sterft koninklijk. Als een koningskind. Zijn laatste gebed is uitgesproken. Zijn laatste voetstap in het bloedspoor van zijn heiland is gezet. Stefanus komt eeuwig thuis. En ontvangt de kroon des levens. Hij is de koninklijke kroondrager. En uit het bloed dat daar beneden op aarde de stenen rood kleurt, zal het zaad groeien. Dat tot Gods eer zal bloeien. Ja, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En ieder die met Stefanus Jezus lief heeft, uit hem leeft, zijn naam belijdt en voor hem leeft, die mag het straks meezingen in Psalm 89. En doe dat nou eens met heel je hart, in het volle geloof. En in hartelijke liefde en in levende hoop op de heerlijkheid. Wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Nee, niet omdat ik zo'n beste was, maar om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen.
Gemeente, wij zingen nu dat prachtige couplet uit Psalm 89, het 8e vers.